Hij stond bekend als een hele vaste slaper. Dus dat is echt... Die kan je helemaal door elkaar schudden en die kan je in zijn oor schreeuwen. Hij wordt gewoon niet wakker.
Tegen hem zeg je, je moet echt 's ochtends vroeg wakker worden, want jij moet... Dat dus was... is wel echt je eigen schuld, David.
Achteraf gezien was dat misschien niet de beste keus. Maar hij was een van de weinigen van ons met een rijbewijs. Dus dat...
Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Jansen Heijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. We vragen hen naar de momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een doodkonijn uit de hoed trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Doodkonijn.
Tim, een super willekeurige vraag.
Ja.
Heb jij ooit wel eens een optreden gedaan voor de Zonnebloem? Of een soortgelijke organisatie?
Ja, meermaals.
En voor de mensen die het niet kennen, de Zonnebloem. Dat is een organisatie die zich inzet voor ouderen. Hè. Er zijn allemaal vrijwilligers bij aangesloten. En die zetten zich in om leuke activiteiten voor mensen op leeftijd te organiseren. En die vrijwilligers die worden ook wel eens in het zonnetje gezet. En laatst, en daarom begin ik er natuurlijk over, heb ik daar een optreden voor gedaan. Die vrijwilligers zijn vaak zelf ook al een beetje op leeftijd, moet ik zeggen. Dus ze hadden voor deze mensen een hele fijne dag georganiseerd in het buurtcentrum. Ze mochten allemaal aan tafeltjes zitten. En het is heel stereotypisch, Tim. Je kent het wel. Die mensen gaan aan tafeltjes zitten.
Koffie, systeemplafond.
Ze krijgen allemaal een advocaatje en een stukje leverworst. En dat is dan een leuke middag. Nou ja, en ik was gevraagd om dan een podiumact te doen. En ik was niet de enige artiest. Er was ook nog, zoals het gaat, mag je raden?
Een zanger.
Een volkszanger. Ja, een Nederlandstalige zanger. Ik rij naar dat buurtcentrum. Ik laat mijn spullen uit. En op het podium staat al de zanger in kwestie. En ik dacht, ja, even kennis maken. Hè? We moeten toch om en om zo meteen optreden. Dus het is goed als we dan even wat kunnen coördineren. Dus ik stel me voor, ik zeg, hallo, ik ben de goochelaar, ik ben Jansen. En ik heb begrepen dat wij straks hier de boel gaan vermaken. En Tim, die vent, ik weet niet waarom, maar hij was ontzettend nors. Hij schudde mijn hand en hij zei één woord, namelijk zijn naam. En ik kreeg echt heel moeilijk contact met hem. En verder, hij had hele mooie spulletjes. Hij was strak in pak. Dus ik dacht van, wat is hier nou precies aan de hand? En nou moet ik zeggen, ja, ik draai natuurlijk al een tijdje mee. Ik kom wel vaker collega's tegen. En je hebt soms, en ik weet niet of je dat herkent, dat je collega-artiesten tegenkomt waarvan je denkt van, nou, die zitten iets te lang in het vak.
Ja.
dus dat was mijn indruk van deze vent. Ik dacht, ja, dit is gewoon zo'n veteraan. Hè, die doet dit 200 keer per jaar. En die kan zijn repertoire dromen. En die is die bejaarde helemaal zat. En die heeft er helemaal geen zin in. En daarom is hij vandaag ook weer super sick in deur. Dat was gewoon, ja, dat ging allemaal door mijn hoofd toen ik toen ik zei naar Hans.
Dat ene woord waarin hij zijn naam zei.
Precies, ja. Nou ja, goed, maar ik dacht van ja, ik moet toch met hem zaken doen. Want hij had zijn spullen allemaal voor op het podium gezet. Nou ja, dat was natuurlijk precies het plekje waar ik wilde werken. Dus ik zei van, nou ja, zou het alsjeblieft, hè, ik ben al heel beleefd, zou u het erg vinden als de spullen een klein beetje, zeg maar, anderhalve meter in de achterkant, dan heb ik ook genoeg ruimte om straks mijn dingen te laten zien. En dat vond hij dan wel goed. Dus we hebben dat lopen verschuiven. Maar nog steeds zei hij heel weinig. Hij keek heel nors. Er stond een dame naast. Ik denk misschien wel zijn echtgenote of zo. Maar daar was hij ook heel bot tegen. En ik snap het gewoon niet. Ik dacht, waarom, als je het niet meer leuk vindt na al die jaren, waarom doe je het dan nog? Hè, kun je niet, bedoel, hij was ook op leeftijd. Ik dacht, van, je kunt toch gewoon de handdoek in de ring gooien. En toen kwam de aap uit de mouw, Tim. Ik zei van, heb je er een beetje zin in? En toen zei hij, nou, eerlijk, ik ben bloednerveus. Dit wordt mijn eerste optreden. Dus echt.
Hij was chagrijnig.
Hij was gewoon bloednerveus. Hij vond het heel erg spannend. Hij had dat gewoon nog nooit gedaan voor zo'n zaal. Mensen liedjes zingen. En Hij zei van ja, en ja, ik heb inderdaad wel die spulletjes. Het is eigenlijk een soort karaoke set. Hè? Hij kon die tekst gewoon oplezen en dat ging hij gewoon zingen. En in één keer natuurlijk veranderde mijn hele beeld van die. Want ik dacht, oh ja, je zal maar inderdaad voor het eerst dan voor zo'n groep mensen zoiets doen. Dat is ook heel spannend natuurlijk. Dus ik had in één keer veel meer begrip voor die vent. En me dus lelijk vergist. Dus zo zie je maar weer. Niet alles is wat het lijkt. En dat geldt natuurlijk voor wat wij doen ook, Tim. Jij nog wat meegemaakt de laatste tijd?
Zo, hou op, schei uit. Ik moest een illusie-act doen voor een groot bedrijf in België. In Brussel.
Doe maar.
En ik zou 3 directieleden tevoorschijn toveren. Alleen van 1 van de directieleden was toevallig de vader overleden die week. Dus het werden er maar 2.
Oh.
En ik had op een gegeven moment bedacht van wat nou als we 2 mensen tevoorschijn toveren. Die houden dan een doek op. En als het doek omlaag gaat, dan ben ik weg. En dan sta ik in de zaal.
Dat is heel tof. Ja, dat klinkt tof. Ja. Maar wacht even. Sorry dat ik je onderbreek, maar ik weet toevallig... Hey, je bent nog niet heel lang bezig met illusies, toch? Misschien een jaar nu?
Zoiets.
Ja. Dit heb je vaker gehad dat je zeg maar meerdere illusies moest doen? Meerdere mensen tevoorschijn moest goochelen?
Nee, dit was wel de eerste keer dat ik 2 achter elkaar moest doen.
Ah, kijk, dat is ook wel spannend dan, hè?
Maar dat was niet waar het mis ging.
Oh. Oké.
Ik had... Ik heb van onze collega Nigel Otemans heb ik een klein podiumpje gekocht.
Aha.
En daar zit een soort beest in met een spiegel. En daar kun je iemand mee laten verschijnen.
Je kunt iemand tevoorschijn gooien. Ja,
aan de onderkant is het open. Dus als dat podium wat hoger staat, kun je ook iemand laten verdwijnen.
Oké, ja. Voor de toeschouwers sta jij op een podiumpje. Zij kunnen er onderdoor kijken en toch ben je opeens weg. Ja.
En ze hadden daar een groot podium. En wij hadden dat podium met... voor de helft op het grote podium gezet. En het idee was, die 2 mensen die ik tevoorschijn toverde, die houden een doek vast. Daar hebben we een soort nephand op geklemd, dat het lijkt alsof ik hem vasthoud.
Ja.
En ik ga door dat kleine podium heen.
Oké.
Probleem is, dat podium dat is gebouwd op hele kleine tienermeisjes en niet op dikketjes met een snor. En in de repetities ging het wel. Maar goed, op een gegeven moment begin je... En er zit op dat podium zit een soort doek gespannen... dat het lijkt alsof het dicht is. Er zit een opening in. En ik zat klem. Met mijn voet. En op een gegeven moment denk ik... Shit. En ik denk... Show must go on. Dus ik besluit om met mijn volledige gewicht... maar op dat doek te springen... in de hoop dat ik naar beneden zak. En ik ga als een complete flippenbal... ga ik echt 1,5 meter... overal langs. En ik lig daar half kreupel op de grond. Nou, dan moet je dus nog de zaal in rennen. Dus ik strompel die zaal in met zo'n fluitje. En hun trekken dat doek omlaag. En ik blaas op dat fluitje. Echt mega applaus. Maar alles deed zo zeer. Oh mijn god. En dan moet je ook nog al die rotzooi zelf uit elkaar schroeven. En inladen.
Nou, er is een reden dat al die illusionisten zo fit zijn.
Ja, er is een reden dat al die illusionisten hartstikke veel mensen bij zich hebben.
Ja, het is teamsport.
Het is niet te doen.
Ga je het vaker doen?
Ja. ik ga wel wat meer naar de sportschool voordat ik dit weer ga doen.
Altijd een goed idee.
Het is teamsport. Ja. En topsport.
Ja.
Ja, over illusies gesproken.
Ja, de gast van vandaag, die heeft daar ook ervaring mee. Sterker nog, het is iemand die eigenlijk van alle markten thuis is als het gaat om goochelen. Zo kun je hem op je gemak rond laten lopen. Ja, je kunt hem zo rond laten lopen bij een feestje. Dan doet hij allemaal kleine trucs. Maar je kunt hem ook met een gerust hart in een soort van parlor setting neerzetten. Maar inderdaad, hij doet ook illusies. Hij heeft opgetreden op cruiseschepen, bij Holland's Got Talent, in verschillende theaters. En hij is adviseur. Zo heeft hij onder andere Hans Klok en Victor Mits geconsulteerd, zoals dat heet. Het is... David Nathan.
David, wanneer trok jij voor het laatst een dood konijn uit de hoed?
Ja, dat is een goede vraag. Het meest recente wat ik me kan herinneren is dat ik na een tijdje even niet te hebben opgetreden, had ik weer een klus in de Beurs van Berlage. Een hele mooie locatie. Het was een optreden voor allemaal hotel-event managers. En superleuk evenement. Ik moest daar close-uppen. waren denk ik 100 of 200 mensen. En ik kwam bij de allereerste tafel aan. En op al die tafels, er stonden vaccinelichtjes. Maar die stonden al best wel een tijdje te branden. En ik laat in mijn set altijd een spelkaart verschijnen met flashpaper. En normaal geef ik dan iemand een aansteker. En laat ik vanuit daaruit met flashpaper een kaartspel verschijnen. Maar als er kaarsjes op tafel staan, dan gebruik ik die. Maar die kaarsen stonden al super lang aan. Dus die waren helemaal vloeibaar. Dus ik steek dat flashpaper aan, ik gooi het in de lucht en er komt echt een hele waterval aan vloeibaar kaarsvet over mijn hoofd heen.
Over je hoofd?
Ja, ja, ja. Dus mijn hele gezicht zat onder brandend kaarsvet, terwijl ik dat kaarsspel liet verschijnen. En toen dacht ik, nou ja, misschien hebben ze het niet gezien. Weet je wel, dat gebeurt wel vaker, dat je flespapier te laat loslaat of zo, dat je je hand een beetje verbrandt. Ik dacht, nou, zal vast wel meevallen. Dus ik heb mijn hele set afgemaakt, gewoon nog 8 minuten doorgegaan of zo. En ik ging daarna even naar de wc en toen keek ik in de spiegel en toen zat mijn hele gezicht echt onder witte plakaten kaarsvet. En dat heb ik toen afgehaald en toen was mijn hele gezicht dus rood onder brandwonden. Dus dat was een heerlijk begin.
Ja, weer een leuke klus. Dat is, je ziet de make-up bijna niet meer. Het was mij niet opgevallen, maar nu je het zegt, ja, een beetje...
Nu zijn de brandwonden weer zo goed als weg. Maar
gelukkig
maar.
Ik was ook in de buurt van Beverwijk, dus dat scheelt.
Precies, ja, dit had nog erger
kunnen. Ja, zeker. Ja,
plastische chirurgie. Maar dat is dan vrij recent.
Ja.
Hoe gaat het verder met het goochelen tegenwoordig bij jou?
Ja, goed. Ja, het is druk. Ik doe op dit moment eigenlijk veel cruiseschepen. Dus ja, ik had het eigenlijk niet verwacht, maar ik doe nu meer cruiseschepen dan dat ik in Nederland optreed. Terwijl ik eigenlijk het wel leuk vindt en gewoon relaxed om in Nederland op te treden. Maar cruiseschepen is ook wel heel leuk, want je staat gewoon in prachtige theaters die bomvol zitten en je komt tot de mooiste plekken ter wereld. Dus dat is wel echt een groot voordeel. Het is eigenlijk gewoon een soort goed betaalde all-inclusive vakantie, zeg maar.
Hey, en vertel eens even voor de luisteraars. We hebben volgens mij nog niet echt een gast gehad die heel veel dat heeft gedaan, geloof ik. Kijk even naar Tim.
Wel iemand die veel gecruised heeft, maar
dat is weer iets anders. Ja. Nee, maar vertel eens, logistiek, hoe gaat dat? Zo'n optreden op cruise ship. Ja.
Nee, het is heel leuk. Het zijn meestal contracten van een week ongeveer. En wat er gebeurt is, je wordt geboekt door de cruise line. Die betalen je vlucht en et cetera naar de plek waar je op het schip gaat stappen. En pas op het schip hoor je hoeveel shows je gaat doen. Dus dat weet je van tevoren niet. Je wordt gevraagd om een show A en een show B mee te nemen. Twee verschillende shows van 45 minuten. En pas als je aankomt op het schip hoor je eigenlijk wat de planning is en hoe vaak je moet optreden en welke show en et cetera. En vaak doe je, nou ja, 1 of 2 avonden in die week, zeg maar, optreden. En voor de rest ben je eigenlijk gewoon vrij. Dus ja,
dat
je kan.
Dat klinkt echt heel chill.
Ja, zeker. Ja, ja. Je hebt gewoon passagiersstatus. Dus je hebt gewoon een goede kamer. Je kan gewoon all-inclusive eten en drinken. En je kan overdag, ben je gewoon vrij. Dus je kan net als de gasten gewoon van het schip af en toeristische dingen doen en bekijken. En dan rond eten staat, gaan we weer terug op het schip. En dan doe je wel of niet die avond je show. En dan de volgende ochtend word je weer wakker in een nieuwe bestemming eigenlijk.
Ja. Hey, en wat neem je mee naar zo'n optreden?
Nou, ik heb...
Is het Parler? Is het Illusies? Wat laat je daar zien?
Nou, de contracten van een week is het gewoon een one-man show. En die heb ik zo compact gemaakt, relatief compact, dat het in 1 handbagage en 1 ruimbagagekoffer past. Want het is voor een cruise line, zeg maar, niet rendabel om voor een contract van een week allemaal Illusies te verschepen. Dus dat is gewoon mijn one-man show. Maar ik heb ook deze zomer een contract van 8 weken. En dan is het wel de moeite waard om Illusie te verschepen. Dus dan, ja.
Neem je dat ook mee?
Neem ik dat ook mee, ja.
Ja. Dus, dus eigenlijk door de week is het dan Parlor Magic.
Ja, eigenlijk wel. Ja, maar wel een hele grote theaters. Dus, en het zijn ook echt state-of-the-art theaters. Ze hebben LED walls en toplicht, topgeluid.
Heel veel high-tech in die cruiseschepen. Zeker, tegenwoordig.
Ja.
Hè?
Ja.
Het zijn ook enorme dingen natuurlijk.
Ja. Ja.
En je moet wel alles meenemen, want je moet wel goed plannen, want het kan niet zo zijn dat je daar aankomt en je denkt, oh ja, fuck dat kabeltje en dat ligt nog.
Ja, nee, dan heb je echt een probleem.
Heb je dat wel eens gehad? Dat je
nou,
dat iets ontbrak?
Sterker nog, die staat op mijn lijstje.
Bring it on.
Ik had in november een boeking in de Caribische eilanden voor een cruiseschip. En toen begon ik op een heel klein eiland genaamd Tortola. En ik ga er even vanuit dat jullie er niet van hebben gehoord en dat geen enkele van de luisteraars er ook van hebben gehoord, want het is echt een heel klein eiland.
Het schip is groter dan dat eiland.
Ja, ja, Purmerend is groter dan dat eiland. Dus
dat zeggen wat mensen.
Ja, toen dacht ik al, want ik was eerder op dat eiland geweest, dat is wel een spannende plek om zeg maar naartoe te vliegen, logistiek gezien. Maar we gaan het gewoon doen. Dus ik had eerst een lange vlucht van Nederland naar Sint Maarten, wat een Nederlands eiland is, en dan vanaf daar een overstap naar Tortola. En toen ik in Sint Maarten aankwam, toen was ik al op een vliegveld waarvan ik dacht, oké, hier is het allemaal niet zo strak geregeld, maar het kan er nog mee door. Er was één security line, dat was gewoon in een soort gang. Dus daar moest ik nog doorheen met mijn koffer. En op een gegeven moment kom ik in zo'n lounge en er is gewoon nergens op de schermen staat mijn vlucht naar Tortola. Staat er gewoon nergens op. Dus dat vond ik al spannend en ik ging bij balies vragen en zo. En het enige antwoord wat ik terugkreeg was, nou ja, wij gaan niet over de borden. Dus ik kreeg van niemand gewoon een antwoord waar ik wat aan had.
Maar ze hadden toch al een vluchtrooster ergens? Toch een papiertje
op stand? Nee? Hij stond nergens op. Niet op de flight scanner apps, niet op de website, niet op de borden, nergens. Dus ik wist tot het laatste moment niet of mijn vlucht bestond. Maar ik heb gewoon gewacht en uiteindelijk werd er toch omgeroepen dat die bestond. En toen ging ik met 10 andere mensen werden we met een busje naar het vliegveld gebracht. Het was al 's avonds. En kwamen we bij het vliegtuig. En dat was echt een piepklein propeller vliegtuigje. Waar ook echt niet meer dan 10 mensen in pasten. Echt zo'n,
ken ze, ja, ken
zo'n
ze heel wel. Klein. Van die hele kleine propeller vliegtuigjes. Ja, je hebt twee. Je hebt wel een middenpad, geloof ja. ik dan. Maar dan aan beide kanten van die stoeltjes.
Ja, precies. Het is, ja. En ik zat recht achter de piloot. Dus ik kon alles meekijken gewoon door hun raam. Dat is heel tof. Ja, ja, zeker. Maar toen ik naar dat vliegtuig toe liep, toen dacht ik al, dit vliegtuig ziet er niet uit. En ik heb ook niet het gevoel dat mijn koffer hierin zit. Want mijn handbagagekoffer moest al in het ruim. En toen dacht ik, dat ziet er al aardig vol uit. En ik denk dat mijn ruimbagagekoffer hier echt niet bij past. Maar goed, ik dacht, joh, ik vertrouw het gewoon. Dus op een gegeven moment land ik op dat eiland. En toen moest ik heel lang wachten op de douane en zo. Maar uiteindelijk kwam ik als allerlaatste bij die kofferband. En daar stonden 3 koffers, maar niet die van mij. Dus mijn hele show was weg. Ik had geen idee waar al mijn spullen waren.
Op dat eilandje, dat kleine, dat was hele Purmerend.
Precies.
Waar verder, ja, niks natuurlijk is. Niet een dependance van Magic Shop of Dynamite was. Of,
helemaal niks, nee.
Oef.
Dan word je creatief.
Precies, ja. Dus, ja, ik kwam dus 's avonds aan zonder koffer. En toen kon ik met de allerlaatste taxi door de storm nog een uur naar mijn hotel rijden. Wat ook echt een rit was waarvan ik me echt constant heb afgevraagd of ik zou over
omgereden als dat groter is dan Purmerend.
Nou, je moet door de bergen. Dus je kan niet sneller dan 20 kilometer per uur. Het was kaart aan het stormen en regen. Het was echt een tropische storm. Dus ik dacht echt, nou, dit is echt het einde van mijn leven gewoon. Want ik had ook geen bereik. Zeg maar, er was geen, ik had geen enkel bereik. Er was geen internet, er was geen bereik. Ik had zo'n e-simkaart voor alle Caribische eilanden, maar net deze dan niet. Dus ik had niks. Mijn oplader was kapot. Ik dacht echt, nou jongens, dit is het. Helaas. Maar goed, ik had dan een hotel. En dan zou ik de volgende dag op het schip opstappen. Uiteindelijk in dat hotel hadden ze gelukkig wel wifi. Dus ik kon wel iets doen. Toen ben ik 's ochtends vroeg naar het vliegveld gegaan. En toen hadden ze gezegd, maar we doen jouw koffer dan op de eerste vlucht 's ochtends van Sint Maarten terug. Maar er was storm, dus die vlucht was vertraagd.
Oh.
Dus die vlucht bleef maar vertraagd worden. En uiteindelijk, 3 uur later was nog steeds die vlucht er niet. Dus ondertussen heb ik op dat vliegveld gewoon met alle magicians die ik ken zitten bellen en nieuwe shows zitten schrijven met dingen die ik dan maar op het schip of in souvenirwinkels kon vinden. Dus ik had intussen al 2 hele nieuwe shows geschreven. Ik dacht, ik maak een tossed-out deck met wat kaartspellen van een souvenirwinkel. En ik vind op het schip wel een flip-over en een stift. En weet ik veel. Dus ik had een hele nieuwe show geschreven. En toen kwam toch het verlossende woord dat die vlucht er eindelijk was. En dat mijn koffer er dus ook was.
Godzijdank, ja.
Dus gelukkig heb ik toch nog gewoon mijn normale show kunnen doen. Maar ik heb echt nog nooit zoveel stress ervaren. Dus ik heb toen ook besloten, als ik ooit weer een aanvraag krijg om weer op zo'n klein eilandje te beginnen, zeg ik gewoon nee. Stuur me dan maar 2 dagen eerder. Want 2 dagen eerder waren zij gewoon in Miami. Dus nou ja.
Dan was er waarschijnlijk geen veldje aan.
Precies. Ja. Precies.
Ja, wat ontzettend spannend lijkt me dat.
Ja.
En je kunt... Ja. Er is daar verder niks, neem ik aan.
Nee, helemaal niks.
Hoe reageert zo'n cruise-maatschappij daarop? Of zeggen die gewoon van, nou, ja, zie maar.
Nou, die waren eigenlijk wel heel behulpzaam. Zowel de cruise-maatschappij als mijn agent. Die hebben allebei nauw contact gehad met mij en met elkaar. En hebben er zelf ook alles aan gedaan om te helpen en te ondersteunen. Dus dat was heel fijn, die waren heel begripvol. Maar het is eigenlijk wel raar, want... eigenlijk is het alleen als magician dat van je wordt verwacht dat je alsnog je show gaat doen. Want als je een saxofonist boekt en zijn saxofoon komt niet aan, dan gaan ze niet van hem vragen om zijn show te doen. Terwijl, ja, bij een magician verwacht ze dat toch wel.
En je hebt al die eikels die de hele tijd roepen, kun je koffie niet naartoe toveren?
100%, dat heb ja, tuurlijk. Ja, dat heb ik van iedereen wel gehoord daar.
Ja, je goochelt maar een nieuwe show. Ja, ja. Lijkt me verschrikkelijk. Jij hebt, net als alle andere goochelaars die wij vragen voor deze podcast, een lijst gemaakt waarop je een aantal doodkonijnen hebt geschreven.
Ja.
Mooi bij jou op het laptopje staat dat.
Ja, ik bedenk me net, we hadden een paar jaar geleden een optreden. Dat was voor een of ander influencer evenement. The White Dinner heette dat. Dus allemaal BN'ers en influencers kwamen allemaal in het wit. Een hele chique locatie, een hotel in Amsterdam Centrum. En wij zouden de presentator laten verschijnen. Dus ik had mijn kantelkist meegenomen. En ik had het ook helemaal gecheckt met de organisatie van waar kan die staan? En dit zijn de afmetingen en gaat dat lukken? Het is best wel een groot ding. Het is een kist van zeg maar 2 meter breed, bijna 1 meter diep. En hij is in totaal, denk ik wel, 1,80 of zo hoog. Dus het is echt wel een grote,
best wel massief, ja.
Grote en kist.
Hoekgevoelig, zeg.
Heel hoekgevoelig. Heel hoekgevoelig, ja. En nou, we hadden dus die locatie gezien en we hadden foto's opgezocht. En ze zeiden, ja, komt allemaal goed. Dus wij komen eraan met die kist. En ze zeiden, het is boven. Boven. Dus wij komen door de voordeur met die kist. En wij zien een hele smalle trap.
Oh.
Dus we dachten, dit gaat helemaal niet lukken. Dus, maar we hebben ook een lift. Dus wij rijden met die kist naar die lift toe.
2 meter
en
diep.
Letterlijk op 1 centimeter na paste die niet in de lift. Dus we moesten toch via die smalle trap met die kist omhoog. En dat ding weegt ook nog eens 100 kilo. Dus we hebben met 4 man... die kist zo de trap opgetild. En dan moesten we ook nog een hoek om. Het was, het is gelukt. Het is echt onmogelijk dat het is gelukt.
Dat was de truc.
Ja, dat was zo de hel. Ja, zeker. Ja, het was echt, oh, wat een hel was dat.
En dan alles voor een act van, want dat is,
het was 5 minuten.
Ach,
ja, nog niet eens. Ik deed even een interactieve opener met het publiek. En toen heb ik de presentator laten verschijnen. That's it. Ja, wat een gedoe is dat altijd.
Het is zo absurd. Het is zo absurd dat je, dat je in zo'n situatie komt. Inderdaad, ik kan me ook weer voorstellen, mensen hebben niet over nagedacht.
Nee.
Die dachten van, nou ja, ze komen op de kist kunnen in de lift. En ja, hoe groot is die kist? Dus het gaat dan toch vaak om de details.
Ja, ja, zeker. We hadden een keer, toen stonden we in Boom Chicago voor een event voor NRC. En toen deden we ook een illusieshow. Maar daar hebben ze ook helemaal geen coulissen of backstage. Het is wel een mooie zaal, maar totaal geen coulissen.
Een comedyzaal aan.
Ja,
beetje, hè?
Klopt. Dus ik had een spider-decor meegenomen om dan als backstage te gebruiken. En die show ging al niet heel lekker. Ik had net een nieuwe assistente, maar die was eigenlijk helemaal niet goed.
Naming en shaming, gewoon.
Nee. Nee. Nou ja, die was die had niet zo'n fantastische stage presence. Was een beetje lomp. Maar goed, al die mensen die waren echt super dronken. Dus die vonden het gewoon leuk dat er een vrouw verscheen. Dat was echt wel genoeg voor hun. Dus die vonden het helemaal fantastisch. Maar het was gewoon niet mijn beste show. En aan het einde, tijdens de buiging, echt het moment dat wij naar voren buigen, stort dat hele spider-decor in elkaar. En je weet hoe een spider-decor eruit ziet. Dat krimpt in één keer in elkaar tot een soort
zo'n manier klopt het in elkaar.
Ja.
Dus even, dit moeten we even schetsen, denk ik, voor de luisteraars.
Een soort gewoven Founding is het.
Precies, je hebt zelfs van die, dat zijn van die balletjes, van die puzzels, die hangen aan allemaal stokjes bij elkaar. Als je die dan van de een naar de ander gooit, dan vouwt die uit elkaar, dan wordt die heel groot. En als je dan weer vangt, wordt die klein. Ja, dat principe, dat zit ook in zo'n spider decor. Als je het opvouwt in een klein pakketje, en als je hem dan uit elkaar trekt, heb je echt een achterwand. En dat is super praktisch. En alle werkende goochelaars hebben zo'n ding, omdat je dus altijd een achterwandje kunt neerzetten. En dat ziet er leuk uit en kun je inderdaad achter verstoppen. Maar ze kunnen omvallen. Ja. En ze kunnen dus, en dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord dan tot nu, ze kunnen ze weer in elkaar.
Het zag er zo triest uit. Het was zo sneu. Het was al niet de beste show. En dan aan het einde stort het hele ding in elkaar tot een zielig blokje.
Iedereen zit alle meuk staan. Ook.
Ja. Het is heel lelijk. Ik heb een filmpje, ik laat het zo aan jullie zien. Het is niet best.
Dat is, goed, het blijft een podcast natuurlijk. Maar het is inderdaad, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ja, nou ja. Terug naar het lijstje. Een andere.
Ik heb ook een keer mijn enkelband gescheurd.
Welke truc was dat?
Ja, nee, dat was toen hadden we een show en dat was een gala. En toen hadden we dus een hele illusie act en die waren we aan het uitladen, maar het was dus koud en glad en zo. Dus ik stond op de laadklep van de vrachtwagen om te helpen met uitladen. En ik glij uit. Tijdens het uitladen van de fire cage, volgens mij. En toen viel ik dus heel hard op de grond. Heb ik mijn enkelband gescheurd.
Au.
Ja. Het was gelukkig een sportgala. Dus er was binnen een kwartier een fysio ter plaatse. Dat was wel... dat was top.
Geluk bij heel bijzonder geluk bij...
dat is heel toevallig. Was ideaal. Dus die heeft het toen ingetaped. En toen heb ik... Want het optreden was de dag daarna. Dus we hadden nog even tijd. En... toen heb ik nog nieuwe schoenen gekocht met meer support voor mijn enkels. Toen heb ik gewoon heel veel ibuprofen ingegooid en uiteindelijk de show gedaan. Maar ik heb daar wel nog een jaar last van gehad, denk ik.
Ja, dat geneest heel traag, geloof ik. Ja. Zo'n enkelband. Ja.
En jij close-upt ook veel.
Ja, zeker. Ja, eigenlijk wat ik het meeste doe is close-up magic. Nu is toevallig de balans een beetje uit balans. Dus nu doe ik meer shows op cruiseschepen, maar... in principe, normaal gezien, is 70% van optredens close-up. En zoals jullie weten, daar kan ook heel veel misgaan. En ik had eigenlijk toen ik een beetje net begon met close-uppen... dat is alweer 8 jaar geleden of zo... toen stond ik op een evenement voor in Holland, hogeschool. En het was een mega evenement, 800 mensen. En ik stond daar de hele avond.
En je stond als enige klasse?
Als enige, ja, zeker. Dus ik ging dat hele gebouw door. En op een gegeven moment kom ik bij een tafel. En die mensen vonden het superleuk. En ik was al eventjes bezig. En er kwam iemand bij staan. En die zat al een hele tijd best wel geïnteresseerd mee te kijken. En die vond het echt leuk. Dus ik dacht, die ga ik er even bij betrekken. Dus ik pak een spel kaarten erbij. En ik zeg, joh, zou jij misschien de kaart even willen schudden? En hij zegt, nee, ik kan niet zo goed schudden. Dus ik zeg, probeer het gewoon. Want, maar niet uit. Hij zegt, nee, maar ik kan echt niet goed schudden. Ik zeg, ja, gewoon een beetje door elkaar mixen. Het maakt echt niet uit. Gewoon een beetje schudden, dan is het goed. En toen bleek dus dat hij geen handen had.
Ah. Oei. dat maakt het lastig.
Hij stond de hele tijd met zijn armen achter zijn rug.
Oh ja. Dus je kon het ook niet zien.
Het was zo ongemakkelijk.
Dit hebben we ook allemaal wel een keer gehad. Dat we van, bent u links of rechtshandig? Dan hebben ze maar één hand.
Precies. Ja.
Nou, jij zegt dat. Ik heb wel eens mensen gehad die maar één hand hadden. Of mensen die een hand hadden die niet helemaal goed was uitgegroeid.
Niet compleet,
zo'n beetje zo'n ja. Precies. Nou ja, maar dat je iemand hebt die helemaal geen handen heeft. En meestal, laten we eerlijk weten, als iemand geen handen heeft, dan zou je dat toch snel zien. Maar nu stond het dus zo opgesteld dat je dat niet zag.
Ja, dat is erg ongelukkig.
Dan ga je de sponsballenroutine.
Ja, het was met kaarten, geloof ik. Maar die kun je dan ook niet meer doen. Nee.
Ja.
Ja. En toen, hoe is dat afgelopen? Gezegd,
het was heel ongemakkelijk. Ja, ik heb ze uiteindelijk zelf geschud. En toen, de rest was heel ongemakkelijk. Dus ik heb er maar snel een einde aan gebreid. Maar dat ben ik echt nooit meer vergeten. Dat was zo erg.
We hadden op de middelbare school een vent. Die had geen benen, geen armen, geen torso. Dat was het hoofd.
Ik zat echt te denken, waar gaat dit heen? Maar... Volgens mij hadden wij ook zo iemand op school trouwens, nu ik erover nadenk. Maar...
Wat goed.
Ja, goed.
Jij, dat is het. Ja. Je gaf in het begin aan dat je een tijdje wat minder opgetreden hebt.
Ja.
Begin dit jaar. Wat, waardoor was dat?
Nou, aan het begin van het jaar is mijn vader overleden. En ja, dat is eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Ik was toen nog met Hans Klok op tour. En we stonden die dag in Den Helder. En toen werd ik eigenlijk gebeld door mijn moeder dat het niet goed ging. En dat mijn vader met ambulance naar het ziekenhuis was gegaan. Dus toen ben ik meteen eigenlijk weggegaan. En die jongens hebben de show helemaal gedaan zonder mij. En die zeiden meteen, gaan wij fixen het wel. Dus dat was heel fijn. Maar ja, 2 dagen later is hij overleden. Dus ik heb toen ook een hele tijd eigenlijk al mijn boekingen gecanceld. Want ik zou die dag daarna naar China vliegen voor een week in Hongkong. Maar dat heb ik allemaal gecanceld. Dus ik heb best wel een tijdje eventjes niet opgetreden. Maar nu ben ik weer lekker bezig. Het
lijkt me inderdaad heel verstandig, heel terecht dat je dan ook even jezelf daar pauze in geeft.
Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
Was je vader ook een grote invloed op het goochelen?
Absoluut, ja. Ja, zeker. Ja, mijn ouders hebben me sowieso altijd heel erg gesteund. En ja, mijn vader was wel echt... die hielp daar heel erg veel mee. Dus ja, hij was hoogbegaafd, super intelligent. Hij wist veel van alles. Dus hij kon ook heel goed helpen met dingen ontwikkelen. En we hebben ook samen illusies gebouwd. Dus veel van wat ik nu gebruik, dat hebben we samen gemaakt. Maar ook muziek knippen. En hij heeft een keer een ding met D-lights geprogrammeerd met de computer. Dus hij kon alles maken. En ja, hij was er altijd wel heel enthousiast over. Hij vond het zelf ook leuk, ook interessant. Hij ging ook altijd mee en naar allerlei congressen en evenementen. Dus hij was heel erg betrokken. Dus ja, dat is zeker een grote invloed geweest.
Ja, naast dat het dan het verlies is van je vader, is het dan eigenlijk ook extra verdrietig dat iemand die dus eigenlijk een beetje je coach is, dan wegvalt.
Ja, ja. Ja, zeker. Ja, nou, en ik wil nu ook wel wat meer, zeker in mijn shows, wil ik wat meer persoonlijke dingen erin stoppen. Want het was heel erg gewoon trucje. En dat is allemaal heel leuk. Maar ik denk dat als je zelf gaat kijken naar shows die je heel goed vindt, dat daar vaak ook wat meer emotie en persoonlijkheid in zit. En ik kon nooit echt voor mezelf vinden waar ik dat vandaan moest halen. Ik denk dat dit toch wel iets is wat ik er goed in kan verwerken.
Ik moet nu denken aan de voorstelling die ik laatst op YouTube zag. Dat was de laatste voorstelling van Darren Brown.
Ja.
Showman, heet hij. En die show, dat heb je aanvankelijk niet door als toeschouwer. Maar dat is eigenlijk ook een soort van ode aan zijn vader.
Ja.
En dat is een waanzinnig mooie show. Een
Zeker.
Hele betekenisvolle show.
Ja.
En hij heeft daar een aantal acts in. Waarin, onder andere een act waarin een jongetje en een vader ook naar voren worden gevraagd om, om een act samen te doen. En dat heeft zo'n andere lading dan de gemiddelde show waar je zegt, kijk mij eens, tada, poef,
absoluut.
Paf.
Absoluut.
Dus ik vind dat, ondanks dat, ondanks zo'n groot verlies, als je dat kunt kanaliseren in een hele mooie voorstelling, een persoonlijke voorstelling, dan lijkt het me dat je daar toch een hele mooie kant mee op kunt gaan. Ja, zeker.
Zeker.
Het lijkt me ook het moeilijkste van het goochelen, om iets van jezelf erin te leggen.
Ja.
Om een verhaal te maken, om iets coherent te krijgen. Ja, je kunt allemaal een trucje oefenen of een trucje kopen, uitvoeren, maar...
Nou ja, ik...
verder gaan dan een trucje op muziek doen.
Ja, nou, ik hoor jij dit zeggen. En het is iets waar ik zelf heel veel mee worstelde, ook de laatste tijd.
Ja.
Hoe kan ik nou het verder meer laten zijn dan een kunstje? Hè? Het is heel vaak, is het gewoon een kunstje. Hè? Kijk eens, die kaart, poef, hij is weg. En hij zit nu in een envelopje in mijn portemonnee. Nou, superleuk, hè? Heel knap. Veel vingervlugheid achter, veel techniek.
Ja.
Het is entertainment. Maar kan het meer zijn dan dat? Kan het ook iets vertellen? Kan het ook een boodschap hebben? Kan het iets persoonlijks zijn? Kan het iets intiems zijn? Dat zijn... Ik denk dat elke goochelaar dat misschien er keer in zijn carrière zichzelf afvraagt.
Ja.
Wat dat betreft is dat het moment nu dan bij jou.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En dus... ik denk dat het ook moeilijk is, hoor. Want dan ben je met iets bezig. En dan denk je van, nou, nu heb ik een truc of een routine. En dit is niet meer een trucje, dit is kunst. En dan kom je op een evenement en denk je, dit ga ik vertonen. Deze tafel ga ik helemaal wegblazen met mijn verhaal. Er staan gewoon vier bezopen Harry's.
Een stuk lastig om dan iets betekenisvols te doen.
Ja.
Nou, dat zeg je. Dat is wel een barrière. Ik merk dat met name met close-up goochelen...
Daar is het toch, moeilijkst, ja.
Toch gevraagd om snel te zijn.
Eigenlijk wel, ja.
Ja, dus,
ja bij close-up is het absoluut het moeilijkst. Ik denk dat zoiets eigenlijk het beste tot zijn recht komt in een show... waar je ook... Nou ja, veel meer mogelijkheden hebt eigenlijk om mensen emotie te laten voelen. Met bijvoorbeeld videobeelden, met muziek, met licht. Daar kan je zoveel mee doen, wat je in een close-up setting helemaal niet kan.
Je kunt veel meer sfeer creëren in het theater. Weet je? Bij een close-up voorstelling ben je altijd afhankelijk van de locatie waar je op dat moment staat.
Ja.
Je dwingt het ook af. Je dwingt dat alle ogen, die hele zaal die draait om jou. Alle spots staan om jou. Alle microfoons staan op jou, de ogen staan op jou. Terwijl bij close-up ben je roepen in de ruimte.
En dan hopen dat de DJ nog bescheiden is met zijn volumeknop.
Ja. 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 Je wordt altijd heel, heel oneerbiedig randprogrammering genoemd.
Ja.
Randprogrammering, ja. Het is toch erg ook. Ja. Dus... Maar ik denk ook, even los van de situatie waar je in optreedt... het is toch ook een beetje goochelaars eigen vaak... dat we ons gewoon niet willen laten kennen. Ik merk toch vaker, hè, als je een gemiddelde goochelact neemt... Hè, dat we willen gewoon toch ook wel een beetje show-off zijn. Hè? Superman en kijk eens wat wij kunnen. Dat is ook een beetje het cultuurtje, toch?
Ja, nou wordt het wel heel psychologisch... maar ik denk dat heel veel mensen zijn begonnen met goochelen... omdat ze bijvoorbeeld als kind... moeilijk een connectie konden maken met anderen... of moeilijk vrienden konden maken of worden gepest. En toen ze begonnen met goochelen opeens iets hadden... wat indruk maakte op mensen, wat mensen tof vonden... en daardoor een beetje sociale skills hebben kunnen ontwikkelen... en dat misschien nu nog steeds willen doorvoeren.
Is dat bij jou ook zo gegaan?
Ik denk het eigenlijk wel. Dat is in ieder geval zeker wat bij mij is gebeurd... En ik heb het eigenlijk heel lang afgehouden, maar ik heb pas op de middelbare school echt een beetje wat laten zien aan klasgenoten en zo van trucs. En toen opeens werd ik opeens tussen haakjes heel populair, zeg maar, op school. En toen dacht ik, waarom heb ik dit niet gewoon veel eerder gedaan? dat was voor mij wel een makkelijke tool om dus vrienden te maken en connecties te leggen met mensen. En ik heb heel lang heel lang gewoon daar profijt van gehad en ook evenementen en zo, dat je denkt, ik kan iets wat niemand hier kan, dus daar haal je heel makkelijk zeg maar je zelfvertrouwen uit of zo.
Maar het kan ook een schild zijn.
Hè? Precies, ik luister ook heel veel naar interviews en podcasts met andere magicians, maar ook andere performers, comedians, noem maar op. En dan denk ik vaak, als je alle magic weg zou halen, wat heb je dan te vertellen? Kan je dan nog entertainend zijn? En ik denk dat er mensen zijn die bijvoorbeeld vanuit een stand-up comedy hoek of zo komen, en die zouden daar geen probleem mee hebben. Maar daar ging ik wel eens over nadenken. Toen dacht ik, ik heb eigenlijk volgens mij niet zoveel te vertellen zonder trucs. Maar nu begint dat toch wel steeds meer te komen, denk ik. Dat ik toch wel iets te delen heb. Maar dat heeft heel lang geduurd totdat ik een keer zo'n gevoel had van... ik heb daadwerkelijk wel iets te zeggen of zo.
Ja.
Maar is dat iets wat je bij jezelf af moet dwingen? Dat je als goochelaar, dat je zegt van nu moet ik... een verhaal gaan brengen? Of is dat gewoon iets wat gaat ontstaan? Net als je personage, dat gewoon ontstaat?
Dat denk ik wel. Ja, want ik heb er heel lang naar gezocht en het niet geforceerd, want ik heb maar wel lang over nagedacht en gedacht, oh, misschien is dit het, misschien is dat het. En nooit echt gevonden. En toen, afgelopen jaar of 2 jaar of zo, kwam het eigenlijk een beetje vanzelf dat ik dacht, oh, ja, dit zijn wel dingen waar ik iets over kan zeggen die zinvol zijn of whatever. En het is ook door te kijken naar andere shows dat je denkt, oh, dit is heel goed en hier voel ik allerlei emoties en het verhaal is goed en de boodschap doet mij veel.
Het is ook levenservaring, toch?
Ja.
Ik denk, hoe meer je meemaakt en hoe meer jezelf ook beschadigd raakt is een groot woord, maar hoe meer jezelf ook de littekens van je ervaringen draagt.
Zeker.
Maar het is ook, zal ik net te denken, een kwestie van lef.
Ja.
En want ik denk dat heel veel mensen wel iets te vertellen. Iedereen heeft wel wat meegemaakt.
Ja.
Maar je moet ook nog durven om dan kwetsbaar te zijn en dat te delen met een publiek, met mensen die je eigenlijk helemaal niet kent.
Ja.
En daar ook een statement in durven maken.
Ja.
En jij zegt ook van je gebruikt het als schild, maar door een verhaal te vertellen doe je letterlijk dat schild een stukje omlaag.
Precies. Ja.
Met je gebruikt het schild om het om het weg te halen eigenlijk.
Ja, en nu ik daarover nadenk, we hebben het met deze Dode Konijn podcast vragen mensen aan om kwetsbaar te zijn. Hè? Om toe te geven wat er fout is gegaan.
Ja.
En ik merk, jij bent nu onze 21ste gast.
Kijk.
De 21ste aflevering. En we hebben afleveringen gehad waarbij je hoort dat mensen heel erg zichzelf openstellen. We hebben ook afleveringen gehad waar je soms merkt dat mensen toch de boot een beetje afhouden. En ik laat aan de luisteraars over om te beoordelen welke afleveringen in welke categorie vallen.
Ja.
Laat dat een mooi bruggetje zijn.
Ja.
om toch nog heel even op je lijstje te kijken.
Ja, want, zeker. Ja.
Wat voor live experience in Magic heb je nog verder met ons te delen als het gaat om dood konijnen?
Ja, jeetje.
Waar schaam je het meest voor? Dat je op de lijst kijkt en je denkt, oh god.
Nou, dat is letterlijk wat ik net wilde zeggen. Maar het is eigenlijk, ik weet niet of het echt een dood konijn is, maar dat is echt wel, het is echt heel erg. En het is gelukkig maar 1 keer ooit gebeurd.
Dan is het zeker een dood konijn.
Ja, ik ben dus een keer een optreden gewoon vergeten.
Helemaal vergeten?
Helemaal vergeten.
Auw.
Ja, dus ik had een boeking in Zeeland. En ik was daarheen met mijn vriendin, want het was bij een hotel. Vaste klant, dus we konden daar ook altijd slapen. En de volgende dag gingen we terug naar huis. En toen waren we even gestopt bij Breukelen om even wat te eten. En toen kreeg ik een berichtje van mijn boeker. Die zei, ben je op de boot?
Boot? Ik was ook nog op een boot.
Ik dacht, boot? Waar gaat het over? Ik weet helemaal van, er staat helemaal niks in mijn agenda. Dus toen keek ik in mijn app van die boeker, waar dus alle boekingen in staan. En ik had er dus gewoon 1 gemist. 1 niet in mijn agenda gezet.
Oh nee.
En dat was een personeelsfeest op een boot die 4 uur ging varen. Ik ging het ook met geen mogelijkheid meer redden om daar te komen. Want kijk, als het nou in een restaurant of zo is of op een locatie, dan kan je nog zeggen, oh, ik rijd er nu heen en dan ben je misschien 1,5 uur te laat. En dat is ook vervelend, maar dan kan je wel nog je ding doen. Maar de boot is gewoon weg. Dus ik kon het ook niet meer goed maken.
Oh.
Ja, dat was zo erg. Ik heb me daar zo voor geschaamd. Het was echt vreselijk. En ik heb echt 1000 maal mijn excuses aangeboden.
Dat was uiteraard een vaste klant ook van jou. Dus die had jou al vaker geboekt.
Ja.
Dat is natuurlijk,
Maar daar zit wel een boeker tussen. Dus je hebt wel iemand die eerste klap opvangt.
Ja, dat is wel heel fijn.
Over kwetsbaarheid gesproken, gelukkig kan.
Nee, dus we hebben wel gewoon geld teruggegeven en een bos bloemen en 1000 maal excuses. Maar ze hebben sindsdien niet meer geboekt.
Nee.
En ik had dit de volgende dag volgens mij ook verteld. Want toen was ik ook nog met Hans op tour. Dus ik had dat verteld aan iedereen en zo. En dan ben ik echt de rest van de tour mee gepest. Door iedereen die zei, hoe was het op de boot? En het was zo erg.
Als je op tour bent, geen kwetsbaarheid tonen. Want
nee, ja.
Oh. Snoeihard.
Zeker, zeker. Ja. Nee, het was wel echt gezellig. Maar ja, dat soort dingen, daar word je wel op gepakt. Ja.
Nou ja, en wat het lastig. Je was in principe in de buurt. Ja, hey, ja, was al in Zeeland. Maar dat is, en ik kijk nu naar Tim, want Tim heeft toevallig gisteren nog op een boot opgetreden of afgelopen weekend.
Vrijdag.
Vrijdag. Ja, je moet zo'n boot wel halen. Ik heb het trouwens een keer gehad dat ik moest naar IJmuiden om daar op een bootje te stappen. En dat was eigenlijk gewoon een soort van veredelde watertaxi. Het optreden was niet op die boot, maar op een eilandje dat daar in de buurt zit. Dat, hoe heet dat? Fort Eiland of zo. Hoe het ook zij, er was file. Er was, ik moest van Wageningen naar IJmuiden. Normaal gesproken staat er anderhalf uur voor. Nou, je telt er sowieso een half uur bij op.
Ja.
En toen, maar de 2,5 uur heb ik over gedaan.
Jeetje.
En ik heb toen net dat net het bootje gehaald.
Ja. Oh, ja, 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 dat is zo spannend. Ja.
Ja. Maar in ieder geval, toen wist ik nog dat het optreden er was. Hè?
Dat, ja, dat, ja, nee, ja, ja. Maar, dat helpt.
Oh, niet, ja, niet ja, op het winter. Maar dat, oh jongens. Ja, ja.
Ik heb niet dat ik het dat ik een optreden wel eens vergeet. Maar ik heb wel eens dat ik een aanvraag krijg. En dat ik in mijn hoofd er die maand van maak. Terwijl het dan een maand later is. Dus ik heb wel eens bij een maand eerder gewoon mijn kinderfeestje gedaan. Hallo, ik ben de goochelaar die mensen.
Oh, ja,
een
maand te vroeg. Ja, beter een maand eerder dan een maand te laat.
En ik ben ook wel eens gebeld met door een school in België. Die zeiden van, oh ja, ja, en ik controleer even voor vrijdag. Vrijdag? Ik zei, dat is augustus toch? Nee, dat is komende vrijdag. Fuck.
Maar dan heb je nog wel mazzel dat die klant jou belde. Want,
ja, inderdaad.
Heeft die klant mazzel dat ik nog kon vrijdag.
Ja, nou. Maar, nou ja, dat overkomt je maar één keer. Nou.
Ja,
dat
gelukkig wel. Ja,
maar één keer.
Ja, zeker.
Ja, nou noem je net nog ook eens tussen neus en lippen door. Dat hebben we toen niet opgenomen. Maar over dingen die je dan bent vergeten.
Hele
oh ja.
Hoe zat dat dan?
Nou, we hadden een, wederom een optreden op een sportgala. En dat was in Groningen. Dus best wel een stukje rijden. En we gingen daar met het hele team heen. Maar nou, ik weet niet, het was, nou ja, het was gewoon niet goed over nagedacht. We hadden een bus, die was te klein. Dus niet alle illusies pasten daarin. Nou, dat was al fout 1. Dus toen zijn we met het grootste gedeelte van de illusies daar naartoe gereden. En wederom, de dag daarna was dan de show. Dus toen hadden we gezegd, nou, dan doen we het zo. We rijden er gewoon heen met het grootste deel van de illusies. En dan rijdt één iemand van ons de volgende ochtend terug om die laatste op te halen. Nou,
dat, ik voel hem aankomen.
Dat, ja. Dat was in theorie een leuk idee. Dus nou, wij hadden intussen die avond kwamen we aan en rustig even de technische doorloop gehad. En gezegd, nou, er komt er nog één, maar die is dan morgen hier. En nou, even met z'n allen een drankje gedaan. En lekker naar het hotel. En we hadden dus verschillende kamers. Dus ik had op een gegeven moment 's ochtends die persoon die de illusie zou ophalen gebeld van, joh, weet je, ben je al onderweg en gaat het goed en dat soort dingen. Maar ik kreeg hem niet te pakken, hij nam niet op. Dus toen heb ik op zijn hotelkamer geklopt en de deur ging maar niet open en dit en dat. Dus dat heeft best wel lang ik bleef hem maar bellen en op een gegeven moment, want hij sliep met iemand anders op de kamer, die werd toen wakker, die heeft de deur open gedaan en die andere gast kreeg hem gewoon niet wakker. Die was gewoon door alle wekkers heen geslapen. En dat is ook wel, hij was, hij stond bekend als een hele vaste slaper. Dus dat is echt, die kan je helemaal door elkaar schudden en die kan je in zijn oor schreeuwen. Hij wordt gewoon niet wakker.
Tegen hem zeg je, je moet echt 's ochtends vroeg wakker worden, want jij moet. Dat was, is wel echt je eigen schuld, David.
Achteraf gezien was dat misschien niet de beste keus, maar hij was een van de weinigen van ons met een rijbewijs. Dus dat vandaar de keus. Maar goed, na een kwartier hebben we hem toch eindelijk wakker gekregen.
Na een kwartier ook.
Het was echt, we moesten zijn neus dichtknijpen, maar dan ging hij gewoon weer door zijn mond ademen. Het was hopeloos. Die gast was niet wakker te krijgen, maar goed.
Ik kan wel supergoed pranken, die vent.
Ja, zeker, ja. Nee, ja, die kan je echt wel gewoon optillen en ergens in een bus naar Oezbekistan sturen. Maar goed. Ja, dus dat was erg spannend, want er stond ook nog file. En wij hebben dus echt, dat hele evenement was al begonnen en er waren al allemaal acts voor ons bezig en zo. En we hadden nog steeds die truc niet. Dus,
dient zich toch de vraag aan, waarom was die truc dan zo belangrijk in die act?
Het was de laatste act.
Ah ja, dat is de finale.
En de muziek is één track. Dus
hij moest erin, ook omdat te laten.
Anders klopt de muziek ook niet meer in het licht. En ja, dus
want dat is natuurlijk. Ja, ik denk daar niet over na, want ik doe geen illusies. Want als je close-up goochelt en je hebt één dingetje niet meegenomen, denk ik, nou ja, prima, dan doe ik een andere. Dat maakt niet uit. Maar met zo'n act komt het dus zo nauw dat elk onderdeeltje er moet zijn.
Ja, nou, uiteindelijk, ik denk 20 minuten voordat wij op moesten, terwijl de show dus al bezig was, kwam hij toch aan. Dus toen kon hem nog net op taart naar binnen tillen, kon hij nog even omkleden en moesten we eigenlijk meteen op.
Ja, ik lach erom, maar dat is natuurlijk stress, toch?
Zoveel stress, ja.
Ja, ja. Ja, nou ja, goochel jij wel eens met dieren?
Nou, in principe niet. Nee. Ja, ik heb ooit voor een video een truc gedaan met een kip. En het was echt een drama. Dus toen dacht ik, dit ga ik nooit meer doen. Maar ik heb 6 jaar geleden mijn eerste avondvullende theatershow gemaakt. En nou, dat was zo'n ambitieuze show. Wat op papier heel vet had kunnen worden. Maar uiteindelijk was er zoveel ambitie dat dat eigenlijk een beetje het doel voorbij ging. Maar daar had ik ook een alpaca in de show.
Oh, wacht eens even. Ja, er gaat nu een belletje rinkelen. Want jij bent als de gast geweest bij Wessel in de podcast.
Ja.
Ja, dat, misschien niet helemaal precies dat herhalen. Maar wat kun je even samenvatten? Hoe ging dat allemaal toen? Want je hebt inderdaad toen een alpaca gehuurd of zo?
Ja, ja. Nou,
waar
dat,
huur je de alpaca?
Nou, dat is dus best wel een uitdaging.
Het klinkt wel zo raar. Ja,
ja, zeker. Ja. Nou, we hadden in die show zoveel. Alles was origineel. En alles was ook zo erg extreem en out of the box qua methode, dat eigenlijk sowieso al bij elke truc de methode interessanter was dan de truc. Dus zeg maar, wat het publiek zag was helemaal niet zo goed. Maar wat er backstage allemaal gebeurde, dat was echt insane. We hadden, backstage hadden we een team van 8 mensen... dat gewoon de hele tijd eigenlijk dingen aan het knutselen waren, zeg maar. Dus wij hadden dan nou, bijvoorbeeld een act waarbij iemand een nieuwe carrière ging kiezen. En het werd dan een eigen koffiezaak beginnen. En die mocht dan een logo ontwerpen en een naam bedenken. En dan hadden we meteen een reveal. Maar in de pauze, iedereen die bij de bar koffie bestelde, kreeg ook bekertjes met dus die naam in het logo erop. Maar dat was één van de trucs.
Heel vet, ja.
En daarvoor waren ik gewoon 40 minuten lang tijdens de eerste helft beneden allemaal mensen koffiebekertjes aan het drukken en met de printers. En we hadden iets met een halsband voor een dier. Nou, dat was toevallig elke show een alpaca. En die halsband, daar kwam dan een random gekozen naam in. Dus we hadden ook iemand die was met slagplaatjes in metaal aan het bijtelen. En zo. Nou, het sloeg helemaal nergens.
We hadden gewoon
een fabriek eigenlijk onder het podium, wat allemaal dingen aan het maken was. We hadden een paspoort voor die alpaca. Helemaal gewoon een nep paspoort met alle namen en een foto erin. En het
over ambitieuze gesproken.
Het ging zo ver. Ja, het sloeg helemaal nergens op.
Maar goed, is dat, jij zegt het, de methode is heel maar dit is eigenlijk de meest simpele methode voor de trucs die ik kan
bedenken. Is waar, ja. Ja, dat is zeker waar.
Hoe zorg je dat iedereen zo'n bekertje heeft? Nou, we drukken gewoon 100.
Gaan drukken, ja.
Tijdens de show.
Gewoon tijdens de show drukken, ja.
Hoe zorg je dat de naam erin gestans wordt? Nou, stansen we zo'n naam in.
Ja. Ja, nee, dat is eigenlijk wel waar, ja.
Maar dit doet me nou denken aan een illusionist uit Portugal, geloof ik, Luis de Matos.
Ja, ja, ja.
En die heeft ook een paar keer een lezing gegeven waarin hij dit soort verhalen vertelde over de illusie. Jij weet waar het over gaat.
Ja.
Om even voorbeeld te geven. Hij laat tijdens de act een auto van een toeschouwer verdwijnen.
Ja.
En hoe doet hij dat? Hij stuurt een mannetje op straat en die moet dan filmen hoe die auto verdwijnt. Maar er moet natuurlijk veel meer gebeuren om ervoor te zorgen dat die auto daadwerkelijk tevoorschijn komt.
Ja.
En toen ik die lezing zag, toen dacht ik, goh, wat gaat die man ver voor één truc in zijn show.
Precies.
En jij hebt dat misschien ook gezien, of jij hebt, maar wat jij hebt gedaan is, je hebt dat met elke
Precies, ja.
met elke truc gedaan.
Elke truc, ja. Dat ging zo ver. Ja, we hadden dan ook weer een eigen versie van een Master Prediction kistje. Maar in plaats van, het sloeg echt zo nergens op. In plaats van gewoon die truc te kopen en te gebruiken met een speciaal tafeltje, hadden we iemand, want het hing dan weer aan het plafond. En dus we hadden iemand die in een Blackguard pak dat er aan de achterkant instopte. Zodat er gewoon. Het sloeg. Het was helemaal niet nodig.
Dat is een originele methode.
Het is helemaal niet nodig om dat ingewikkelder te maken dan het was. Maar
wat jij vertelt is best wel vet als show.
Ja.
Dus de vraag, waarom is het nooit.
Er is zoveel tijd en energie gekomen, gestopt in de methodes en de trucs, dat de show zelf eigenlijk helemaal niet zo goed was. Dus het overloop en de rode draad, en dat, daar was gewoon veel te weinig tijd aan besteed. Dus ja, dat was super jammer. Want we hadden bijvoorbeeld. Ik had voor die show een truc bedacht. Dat was voor die koffiebekertjes ding. Met een rad van fortuin. Met allemaal verschillende dingen erop, waar een toeschouwer aan mag draaien. En dat komt dan altijd uit op mijn forceerkeuze. Dus dat had ik bedacht. En dat heb ik laten maken. En dat is een super high-tech rad van fortuin, wat dus helemaal uitrekent hoe hard iemand draait en op welke snelheid hij moet vertragen om bij het force-item uit te komen. Maar nou ja, dat zijn allemaal van die dingen waarvan ik denk. Ja,
het klinkt heel erg uniek.
Ja, alleen. Ja. Nou, is er dus vorig jaar een bedrijf uit Frankrijk geweest dat nu op de markt heeft gebracht. Dus ja.
Dat jij is, was dat... de eerste, David.
Ja.
Ja, en ja, dit doet me nou denken aan een voorstelling die Tim en ik een keer hebben gemaakt. Niet met een alpaca, maar met een haai. En luisteraars, jullie horen er binnenkort nog meer over.
Spannend.
En dat lijkt er heel erg op, omdat dat ook een hele gecompliceerde voorstelling was. En dat kun je doen. Maar als je die show vaker wil doen, dan moet je natuurlijk. Ja, dan ga je op tournee.
Ja.
En dan moet je natuurlijk theaters hebben die dat willen plaatsen. En dan moet je dus voor elke keer moet je dus een team van mensen hebben die al die koffiebekertjes maakt.
Ja,
en die
precies. Alpaca.
Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe had je dat bedacht?
Ja, wederom, het was gewoon veel te ambitieus. Dus ik heb er uiteindelijk heel veel verlies op gemaakt. Want ja, ik had ook iemand in mijn team, dat is trouwens die gast die ik heb ontslagen, de opdracht gegeven om een alpaca te regelen. En nou, dat had ik dus gewoon niet uit handen moeten geven. Want die heeft uiteindelijk twee alpacas gevonden ergens in Groningen. Dus die had dan weer een vriend geregeld die die had een paardentrailer en een andere vriend die had een auto met een trekhaak. En uiteindelijk zijn zij dus een hele dag naar Groningen gereden om die alpaca's op te halen. Maar die moesten dan hier in Purmerend weer ergens in de wei staan. Want anders dan, dat was zielig. Dus die moesten een plek hebben waar ze.
Kun je niet in je woonkamer zetten.
Nee, precies. Dus nou, uiteindelijk heeft dat huren van die alpakkers echt €1000 of zo gekost. En toen moesten we nog zoeken naar een plek in de buurt waar ze even in de wei konden staan. Nou, Kwadijk is een dorpje hier vlakbij. Daar was een mooi veld met allerlei geitjes en zo. Dus daar waren we naar de boer toegegaan. Echt zoveel mogen onze alpakkers hier twee nachtjes slapen. En toen bleek dat hij ook alpakkers had. En toen zei hij, joh, waarom had je mij niet gebeld? Die had je gewoon kunnen gebruiken.
Oh. Ja, helemaal uit Groningen laten komen, die beesten.
Oh, ja.
En voor ook weer een vrij kort moment. Want uiteindelijk was het volgens mij dan het idee dat die alpaca's kwamen niet op het podium, geloof ik. Hè?
Nee, ik wilde graag dat het aan het einde nog een soort extra reveal zou zijn. Dus aan het begin mocht iedereen zijn lievelingsdier opschrijven. En dat ging dan allemaal in een soort stembiljetbox. En er werd dan tijdens de show een random dier uitgekozen. Dat was dan een alpaca en die kreeg een naam en weet ik veel, een paspoort. Een reveal die helemaal nergens op sloeg. En dan als mensen het theater uit zouden lopen, ik wilde hem eigenlijk eerst in de foyer hebben, dat als ze de zaal uit zouden gaan, dat daar opeens die alpaca zou staan met een halsband met die naam erin gegraveerd en zo. Maar uiteindelijk hadden we ze buiten staan en nou, dat werkte eigenlijk totaal niet, want iedereen had zoiets van, oh, een alpaca. En die stond gewoon op straat, maar die vond het ook helemaal niet leuk om daar te zijn. Dus op een gegeven moment wilde hem weer wegbrengen naar de trailer. En toen wilde die weer niet bewegen. Dus toen moesten we de alpaca zo optillen. En, nou, het was echt een drama. Dus ik raad iedereen af om met alpacas te werken. Ze zijn heel lief, maar ze zijn niet gemaakt voor shows.
Ze zijn niet geschikt voor showbusiness.
Nee, dus Jodenrijk, als je luistert, alpaca is niet een dier om mee te werken.
Het is, en toch, ja, hoe kun je Als je theater uitloopt en je ziet daar al Pakistan, wat dus voorspeld was in de show, hoe kun je dat niet vet vinden?
Ik denk ook omdat het dier eigenlijk net niet gaaf genoeg was. Want ik wilde heel graag eigenlijk een giraf. Maar nou ja, die zijn dus niet te huur. Maar ik dacht, ja, als je gewoon...
Heb je uitgezocht, hè?
Tuurlijk. Ik heb echt de meeste exotische... Nee, dat is, daar
waar heb je, huur ik een giraf?
Ja, letterlijk. Ja, daar heb je wel een goed punt. Niet legaal, inderdaad.
Is maar dat niet zo'n verhuurbedrijf, giraf? Skippy Red, daar had je nog aan de kangoeroe kunnen komen.
Ja, dat was wel een goeie geweest. Dat had nog wel... Nee, maar kijk, als je nou gewoon... Het is s'avonds, je doet nog even een drankje aan de bar, je loopt dat theater uit en midden op dat plein staat opeens een giraf. Nou... Of een olifant, dat is toch super vet. Maar ja,
maar een olifant is wel aan te komen, toch?
Nou, moeilijker dan je denkt. Ja, ik heb echt, tuurlijk. Een alpaca was echt het meest exotische dier wat ik kon krijgen. Want ik heb nog gekeken naar een kameel, maar dat werd hem ook niet.
Ja.
Kamelen zijn toch wel...
Dat zou je denken, maar dat valt dus echt wel tegen.
Er zitten bij... Het is een bos van die Harry's met de kamelenboerderij.
Maar dus moet je helemaal, ja, goed. Ja, of als je naar Groningen gaat, kun je naar de bos. Ja.
Jawel.
Je hebt gewoon niet goed genoeg gezocht. Dat misschien is wat wij hier concluderen. Maar in ieder geval was het geen dood konijn.
Nee.
Oh, sorry. Maar...
Leven nog.
Bedankt dat je dit allemaal met ons wilde delen. En bedankt voor het meedoen.
Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk.
Dat was hem weer. De Dood Konijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.animalmagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en... Tot de volgende Dood Konijn.